Zo, goedemorgen. Ik zou graag iets voorlezen uit 1 Samuel, hoofdstuk 27. Ik ga eerst het stukje voorlezen en dan ga ik daar proberen iets over te vertellen. 1 Samuel 27 vanaf vers 1. David in Siklag. Maar David zei in zijn hart, ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen naar het land van de Filistijnen. Daar zal Saul zijn hoop omtrent mij opgeven om mij nog langer te zoeken in heel het gebied van Israël. En zo zal ik uit zijn hand ontkomen. Toen stond David op en hij en de 600 mannen die bij hem waren, hingen de grens over naar Achish, de zoon van Maoch, de koning van Gat. En David verbleef bij Achish en Gat, hij en zijn mannen, ieder met zijn gezin. David met zijn beide vrouwen, Achinoam uit Jezreel en Abigail, de vrouw van Nabal uit Karmel. Toen Saul verteld werd dat David naar Gat gevlucht was, ging hij niet meer verder met het zoeken van hem. En David zei tegen Achish, als ik dan genade in uw ogen gevonden heb, laat men mij een plaats geven in een van de steden van het land, zodat ik daar kan wonen, want waarom zou uw dienaar in de koninklijke stad bij u wonen? En toen gaf Achish hem op die dag Siklag. Daarom is Siklag tot op deze dag van de koningen van Juda geweest. De tijd dat David in het land van de Filistijnen woonde, was 1 jaar en 4 maanden. David nu trok er met zijn mannen op uit en zij overvielen de Gezurieten, de Girzieten en de Amalekieten, want die zijn van oude tijden af de inwoners van het land geweest, in de richting van Sur tot aan het land Egypte. Telkens wanneer David in dat land toesloeg, liet hij geen man of vrouw in leven. Ook nam hij de schapen, de runderen, de ezels, de kamelen en de kledingstukken in bezit. En hij kwam dan weer terug en ging naar Achish. En als Achish zei, waar hebt u vandaag een inval gedaan? Dan zei David, in het zuiderland van Juda, of in het zuiderland van de Jerahmeelieten, of in het zuiderland van de Kinieten. En David liet geen man of vrouw inleven om ze naar Gat te voeren. Want hij zei, anders kunnen zij iets over ons vertellen en zeggen, dit heeft David gedaan. Zo was zijn handelswijze al de dagen dat hij in het land, van de Filistijnen woonde. En Achish geloofde David. En hij zei, hij heeft zich bij zijn volk, bij Israël, voor goed in een kwade reuk gebracht. Daarom zal hij voor eeuwig tot een dienaar zijn. Tot daar. Misschien ga ik eerst de zegen vragen. Vader, ik dank u, Heere, voor uw woord. Uw woord, Heere, die voor ons een bron is van inspiratie. Een bron van leven, Heere. Maar ook een woord waarvan we soms niet altijd goed begrijpen, Heer. We kennen u niet goed genoeg, Heere, om bepaalde dingen te verstaan. Heere, we danken u, Heere, dat wij ook uw Heilige Geest mogen hebben, die ons dat openbaart, omdat we zouden leren vanuit anderen, Heere, of van andere Heeren, goed te handelen. En we danken u dat gij inderdaad met ons zijt en ons wilt leren. We danken u, Heer, in de naam van Jezus. Amen. Natuurlijk, we vallen hier in een stukje middenin het leven van David. Zoals ik al dikwijls al aangehaald heb, is David een van mijn voorbeelden. Een man Gods. En toch iemand die naar onze maatstaven toch wel totaal anders leefde zoals wij als christen zouden verwachten. Maar misschien eerst een kleine toelichting van hoe dat David op dat punt hier in hoofdstuk 27 toekwam. We weten allemaal van David dat hij was uitverkoren om koning te zijn. Hij was gezalfd door Samuel en het was de bedoeling dat hij koning over Israël zou worden. Saul was nog steeds koning over Israël, maar hij was verworpen doordat hij de Amalekieten niet had uitgeroeid en omdat hij in feite een rebel was. Ik ga het nu allemaal heel in het kort vertellen, om toch een klein beetje een beeld te krijgen van de mensen die misschien niet zo goed thuis zijn in dat onderwerp van David, of in dat leven van David, of in het Oude Testament, dat we toch een klein beetje een beeld krijgen van waar gaat het hier over. Dus David was bevoorrecht door God. Hij was gezalfd door Samuel om koning te worden. Hij was misschien dan een jaar of 15, misschien nog jonger, ik weet het niet. En dan lezen we in 1 Koningen 16, vers 13, dan lezen we dat de geest des Heeren hem aangreep. Die zalving had ook een uitwerking. De geest des Heeren greep hem aan. We weten van David dat hij een schaapsherder was, dat hij bekwaam was om met wolven en beren of leeuwen te doden. Dus het was een man van de krijg. Het was ook de man die in de naam van God Goliath de Filistijn versloeg. Dat zijn allemaal voorrechten, dat kunnen we van fantastische verhalen, allemaal dingen die David heeft meegemaakt met zijn God. En ik ga hier vlug over om toch een klein beetje een beeld te vormen. Dan lezen we ook dat hij ergens, om koning te worden, ergens verworpen was geweest. David was niet direct koning. Ik denk dat het misschien 20 jaar heeft geduurd vooraleer hij echt kon genieten van zijn koninkrijk. Want wat staat er? Namelijk, Saul die was zeer bevreesd van David. Saul, de koning van Israël, die verworpen was door God, was zeer bevreesd van David, omdat hij zag overal waar David uittrok, dat hij overwinningen kreeg. De geest des Heeren was met David. Dat zegt Saul met zijn eigen woorden. Hij zag dat de geest van God bij David was. En hoe was het leven van David? Het leven van David was op dat moment een rovers. Het was een roversbende. En dat kunnen we lezen in, ik zeg het allemaal, in 1 Koningen 22 vers 2. Daar werd hij een bendeleider. Hij was verworpen door de koningen van Israël. Hij was verworpen door zijn volk. Hij moest vluchten omdat Saul er zo op gesteld was om het leven van David weg te nemen dat hij moest vluchten. Hij leefde in holen. Hij moest overvallen plegen om in leven te blijven. En hij had een bende bij zich. En ik ga dat voorlezen om een klein beetje een beeld te vormen van hoe het leven was met David. In 1 Samuel 23 staat er daar. Nee, ik ben mis. Wie voegde er zich bij? David, die grote krijgsheer. Ook voegde iedere zich bij hem die in nood verkeerde. Ieder die een schuldeiser had en ieder die verbitterd van gemoed was. En hij werd hun leider, zodat er ongeveer 400 mannen bij hem waren. Denk maar na, gezalfd door God, aangesteld om koning te worden, verworpen door zijn eigen volksgenoten en omringd door een bende verbitterde mensen. Mensen die allemaal die in nood zaten, die schulden hadden, die verbitterd waren. Dat was het vooruitzicht van de koning van Israël. Beeld u in, hij die aangesteld werd door God. Wat moet David op dat moment gedacht hebben? Hoe moet ze zich gevoeld hebben? Eens uitgeroepen, machtige overwinningen behaald. En we kunnen dat lezen voor de mensen die zich daar interesseren in de vorige hoofdstukken. Machtige overwinning gehaald en hier werd hij een bendeleider van een ongeregeld volkje mensen. 400 en het kleine aantal groeit tot 600 man. Met vrouwen en kinderen. Dus al te samen, 2000 man. 2000 man die zich rond David scharden. Die moest leven van overvallen, zoals we al hebben gelezen. Die moest leven van de gunst van andere mensen. We kunnen dat allemaal lezen om toch maar een klein beetje een beeld te vormen van hoe David op dat moment leefde. Totaal niet wat hij had verwacht. Totaal niet wat hij voor ogen had. Verworpen door zijn eigen volk. En dan lezen we in het laatste vers van hoofdstuk 26 dat Saul terug David wilde gedoden. En dat op de een of andere manier kon David Saul overtuigen van dat niet meer te doen. En dan lezen we namelijk het volgende. Maar David zei in zijn hart, ik zal op een dag nog eens door Sauls hand weggevaagd worden. En ik denk, als we dat in de eerste plaats lezen, dat dat een hele normale reactie is van David. Uitverkoren voor God, geroepen tot een bepaald doel, groot en machtige overwinningen behaald, door het volk bejubeld en bejuicht. En nu zit hij daar met zijn roversbende, leven van de gunsten van de mensen, alleen. Dan is het normaal dat er in zijn hart opkomt, ik zal nog eens gedood worden door Saul. En we kunnen in feite het hoofdstukje indelen in drie onderdelen. Namelijk de keuze die hij maakt, David. het doel dat hij daarmee bereikt en de prijs voor die keuze. En David zei in zijn hart, ik zal inderdaad dat moeten doen. Hij was namelijk geremd door negatieve ervaringen. Hij dacht niet aan God op dat moment. In zijn eigen hart maakt hij een keuze en zegt, ik ga iets moeten doen. Ik ga iets moeten doen. Het is een zeer menselijke redenering dat hij aanhaalt, want de omstandigheden liggen er niet voor. Hij moet kiezen, hij moet iets doen. Gevangen ook in onware ervaringen of redeneringen. Want waar is God op dat moment? We lezen hier in Hans dat hoofdstukje er niks van. En de feiten liggen er niet om. Inderdaad, David heeft dat allemaal meegemaakt. Het is iets niet wat ik verzin, het staat er wel degelijk in. Dus de omstandigheden zijn niet zoals ze moeten zijn. Er is voor mij niets beters te doen dan met spoed te ontkomen, zegt hij, naar het land van de Filistijnen. Dat was zijn bedoeling. Het land van de Filistijnen dan al wel. En als we een beetje de Bijbelse geschiedenis kennen, dan weten we dat Goliath een Filistijn was. Dan weten we dat de Filistijnen de vijanden waren van Israël. Dat ze vele malen het land hebben overvallen en geroofd. En dat is de enige weg van een man die door God uitverkoren was om koning te zijn, om weg te lopen naar de vijand. Tot daar krijgt David, of tot dat punt komt David. Hoe verontrustend is dat niet? En ik denk dat wij allemaal een klein beetje wel kennen wat David zich moet gevoeld hebben. Als we eerlijk zijn, zijn wij ook zo mensen. Wij kunnen van de ene dag op de andere dag totaal omdraaien. En ik spreek dat misschien voor mezelf, ik weet dat niet van jullie. Maar is dat niet zo dat wij ook de ene dag halleluja roepen, loven en prijzen, en de andere dag smijten we alles weg? Door omstandigheden, door moeilijkheden, dan lijkt God van ons zo ver weg. Het is een puur menselijke reactie dat we hier lezen van David. En als we eerlijk zijn, dat we dat in ons eigen leven ook kennen. Dat wij alles op de een of andere manier dan van God weggooien. Omdat het niet is zoals het wij zouden willen. Omdat de strijd of de moeite die wij krijgen te lang duren. Denk maar aan David. David heeft prachtige dingen geschreven. De psalmen, Hans zijn levensverhaal, prachtige overwinning gedaan. Geliefd door God. Maar ik denk, maar ik zeg, het is 20 jaar van zijn leven gekost om tot dat punt te komen dat hij koning was van Israël. 20 jaar heeft hij oorlog, miserie, vluchten. Zijn eigen zoon stond hem naar het leven. Dit alles in de naam, dat alles voor die plaats als koning in Israël. En wij zouden dan soms een keer klagen als het ons tegenzit. Het gaat niet allemaal vanzelf in ons leven. Ook het christen zijn is niet zo een weg van glorie, halleluja. We moeten leren vasthouden, we moeten leren strijden en we moeten leren staan op de belofte van onze God. Van David hier in dat hoofdstukje lezen we niets over God. Het was zijn eigen puur menselijk inzicht die hem deed twijfelen aan al de beloften van God. Wat waren zijn grote overwinningen? Wat was zijn God waar hij zo op steunde? Op dat moment had hij daar echt geen behoefte van. Hij was voldaan van al de miserie die hem overkomen was. En één ding was er maar, namelijk te vluchten van Saul. En we mogen daar ook ergens iets van zien, namelijk dat de Satan erachter zit. De leugenaar, de aanklager van ons mensen. Want zonder dat we dat lezen en zonder dat dat hier ook in staat, was dat de bedoeling, namelijk om David weg te doen of niet te laten genieten van de belofte van God. We weten van Satan dat hij inderdaad de aanklager is van de broeders. Hij verhindert ons vaak om in blijdschap te kunnen leven door allerlei omstandigheden in ons leven. En hier was dat ook zo met David. De blijdschap van David was verre te zoeken. De duivel had zijn doel bereikt en David stemde ermee in. Er was verwarring in het leven van David. Zijn denken was geïnfiltreerd door leugens, door de omstandigheden. Hij was verblind en hij was niet in staat in feite om te zien wat God kon doen op dat moment. Want gelukkig, het is altijd maar een moment dat we hier krijgen. Hè. Ik ga het tweede deel de volgende keer vertellen, maar er is altijd hoop. Er is altijd verandering en er is altijd God. Dat wil ik er nu al bij zeggen, want dat mogen we niet uit het oog verliezen. Maar we hebben onze lessen te leren. We moeten leren te vertrouwen op God. En we moeten leren ook te strijden tegen de dingen die ons overkomen. Net zoals David. De misleiding kwam in zijn hart om inderdaad naar de Filistijnen te gaan. En onze eigen gedachten zijn misschien wel onze ergste vijand. Onszelf. We kunnen dikwijls goede raadgevers zijn voor anderen, maar voor onszelf, ja, zijn we misschien wel slechte raadgevers. We laten ons leiden, misleiden door die gedachten. En David doet dat. David ziet niet op de belofte, ziet niet op de zegeningen, ziet niet op de overwinningen die hij heeft gehaald, maar ziet op wat hij op dat moment in zijn hart heeft, namelijk angst, verwarring, twijfels. En als we dan nog eerlijk zijn, David had zoveel meer voorrechten dan dat wij hadden op dat moment. Wat bedoel ik daarmee? Hij heeft werkelijk wonderen en tekenen mogen zien van Gods hand. Dus wij ook, maar als ik eerlijk ben, toch in veel mindere mate. En toch kunnen zo'n godsmannen twijfelen. Niemand is daar vrij van. Zoals ik al zei, de ene dag staan we op de berg en de andere dag zitten we in een diep dal. Een puur menselijke gedachte, menselijke handeling. David is ontmoedigd en hij loopt weg. En als we eerlijk zijn, dan denk ik dat dat heel normaal is. Dan denk ik dat dat een hele normale reactie is van David en ook voor ons. We zijn ontmoedigd, het gaat niet zoals we willen en we lopen weg. We lopen weg. En wat het dan nog het ergste is, dat we ergens gezegend zijn, laat ik het zo zeggen, dat we nog succesvol zijn. Want het doel van David is bereikt, hè? Namelijk in vers 4 lezen we, toen Saul verteld werd dat David naar Gat gevlucht was, hing hij niet meer verder met het zoeken naar hem. Zijn keuze, zijn verkeerde keuze, was hem ergens tot redding op dat moment. Want dat was het. Hij wilde gerust. Hij was vermoeid van telkenmaal opnieuw te moeten gaan vluchten voor Saul, dat hij inderdaad bij de Filistijnen rust vond. Zijn doel was bereikt. De prijs was in feite behaald. Dat was wat hij wilde, namelijk rust, vrede, noem maar op. En dat heeft hij dan ook, dan kon hij dat ook bereiken hier bij te gaan wonen bij de Filistijnen. Natuurlijk, de vraag is dan altijd, is dat de bedoeling? Was dat de weg dat hij moest gaan, maar van God? Zoals ik al aangehaald heb, God lezen we hier niet. Nergens komt in het hoofdstukje God te pas. Maar we weten vanuit, nu moet ik een keer opzoeken. Vanuit hoofdstuk 22, vers 5, voor de mensen die het willen opzoeken. Dat de profeet had zei op een bepaald moment tegen David. David, na al uw omzwervingen, moet je teruggaan naar Juda. Juda was de plaats die God hem had aanbevolen. Je kreeg dat van een profeet. Ook al waren de omstandigheden niet zo goed. God had het door profeet had gezegd van, jij moet terug naar Juda. En dat heeft hij dan ook niet gedaan. En dan zien we dat we juist door ongehoorzaamheid vaak onze eigen miserie zoeken. Maar dat is geen probleem, want soms leren we daarvan. Hopelijk leren we daarvan. En vallen we niet terug in dezelfde fouten. En dat is telkenmaal de bedoelingen dat wij leren hoe dat God werkt. Eén ding kunnen we zeggen, God geeft geduld met ons. Gelukkig. Gelukkig dat God geduld geeft met ons, waar zouden wij anders staan? Hoeveel malen hebben we al niet gefaald? Hoe is ons hart brandend voor hem, of niet brandend? Hoe vaak hebben we onszelf onze eigen eer niet gezocht, of onze eigen wegen bewandeld, terwijl dat God niet met ons was, of dat ook misschien niet gezegd. En soms is het ook heel moeilijk om de stem van de Heer te vinden of te horen in bepaalde omstandigheden. Waarom? Omdat we gewoon niet gefocust zijn op het zoeken van God, maar gefocust zijn om onze problemen op te lossen. We zien het niet meer zitten, en het enige wat we willen is rust. Gaat het via God, zoveel te beter, maar gaat het niet via omwegen, dan is het ook goed. Voor ons, maar het is wel een verkeerde instelling. En hier zien we in feite dat David rust vindt bij de Filistijnen. En als we eerlijk zijn, als we een beetje de geschiedenis kennen van het Oude Testament, en dat David rust vindt bij zijn vijanden, dat is toch iets wat we niet echt bij kunnen. Zoals ik al aangehaald heb, de Filistijnen waren de ergste vijanden van Israël. En daar vindt die man Gods, de toekomstige koning van Israël rust. Dat botst met elkaar. Dat kan niet goed gaan. En dat is juist wat ook David gaat moeten leren. En dan lezen we verder. Dan lezen we dat hij komt bij de koning. Maar gevoelt dat er bij David toch nog een tikkeltje geloof is. Want, wat zegt hij? Een tikkeltje geloof. Dat is misschien een beetje flauw uitgedrukt. Maar Achis is zo vereerd met de komst van David. Want beeld u in. Hè? Achis is de koning van de Filistijnen. Hij weet welke krijgsman David is. Dat hij inderdaad beseft van, amai, zo'n strijder in mijn leger, dat is een pluspunt. Hoe zouden we zelf denken? En dat is heel normaal. En hij laat hem zelfs toe om te wonen in de koninklijke stad. Zo nauw, zo blij is Achis met David. De vijanden verzoenen zich met elkaar. En David heeft toch nog een klein beetje besef van, oei, ik moet opletten wat ik doe. Want zegt hij? Hij zegt, ik zou graag in een van uw steden wonen, maar niet in de koninklijke stad bij u. Het was het verlangen van de koning om David heel dicht bij hem te hebben, als een soort, het staat ook in vers 12, om als een soort lijfwacht, een bodyguard voor hem te zorgen. Een krijgsman als David, dat laat je zomaar niet gaan. Dan wil je hem ergens profileren en hem goede dingen geven, want David heeft inderdaad hele grote overwinningen mogen doen. Maar David is beseft van, oei, ik moet hier opletten. Ik wil wel ergens wonen bij de vijand, maar ik ga mij toch niet volledig laten inpalmen door die vijand. Want hij vraagt om een stad te hebben buiten de koninklijke stad. En dat gaat misschien wel drie redenen hebben. Namelijk, eerst was hij vooral bewust dat de Filistijnen afgodendieners waren. Ondanks alles, ondanks al zijn moeite, ondanks al zijn strijd, wist David dat er maar één God was. En dat hij niet van plan was om dat ook te laten varen en de afgodendienst te gaan bijwonen van de Filistijnen. Het werd hem niet gevraagd en het staat er ook niet bij, maar misschien was dat één van de gedachten van David, dat hij wel bij de Filistijnen wilde wonen, maar niet te close. Niet helemaal laten opgaan. Die compromis dat hij wil sluiten, dankt daar toch nog een prijskaartje aan van. Hij wil zich wel voegen naar de Filistijnen, maar er zijn toch wel bepaalde voorwaarden aan. Namelijk ten eerste, denk ik, die afgodendieners. Dat misschien voor hem toch wel een reden was van, ik ga toch niet te heel dicht bij die koning wonen. En ten tweede, hij wilde ook geen te goede vriendschap. Want in zijn achterhoofd zat er toch misschien wel een klein beetje besef nog van altijd, tenslotte ben ik nog altijd geroepen om koning te worden. Ten slotte zijn dat vijanden van ons. Ten slotte zullen we vroeg of laat tegenover elkaar staan. En ten derde, hij had 600 man onder zich, waarvan hij de leider was. En als hij te dicht bij de koning ging wonen, ging hij misschien de macht over die 600 man verliezen. Zoals ik al zei, het waren allemaal verbitterde mensen. Mensen die goed in het gareel moesten gehouden worden. Allemaal strijders. Denk maar in. In feite zijn wij wel watjes. De dag van vandaag. Als je dat leest. Geen man of vrouw werd in leven gehouden als een overval ding. Dan zijn wij wel watjes. De dag van vandaag durven wij geen kip meer dood doen. En daar lieten ze de man of vrouw, kind, niemand in leven. Dan zijn wij inderdaad wel watjes. En toch, ondanks alles, laat God dat allemaal toe. Met een of andere reden. Soms is het moeilijk om dat beeld van God te vormen. En ik denk daarbij, sommige mensen, vroeger toch, nu is het al een tijdje geleden dat ik dat nog hoorde, kunnen zo bidden tot God en zeggen, vadertje. Vadertje. Of dat vadertje, of dat God zo'n oude man is die daar op een stoel zit, met een stok in zijn handen, en dat we hem zo kunnen naderen. God is een krijgsheer, staat er in zijn woord. Lees maar in Openbaringen dat je daar met een blinkend zwaard en vurige ogen, of ik weet niet wat er allemaal staat. Maar God is een krijgsheer. Het karakter van God kunnen wij niet doorgronden. God laat lijden toe. God straft de mens die niet gelooft. Hoe dat wij dat, of dat we daar nu voor of tegen zijn. Het staat in de Bijbel en het gebeurde ook. God laat dingen toe wat wij als moderne westerse mensen niet kunnen begrijpen. We kunnen het wel uitleggen en we weten misschien wel waarom. Maar toch was God op bepaalde momenten zeer rechtlijnig, zeer hard. Er is altijd bekering, maar mensen die zich niet bekeren, nou, die worden gestraft. En de dag van vandaag zal dat nog altijd zo zijn. Straks, bij de wederkomst, worden we geoordeeld naar wie of wat we geloofd hebben en wat we gedaan hebben. Maar hier terug te komen bij David, was het inderdaad... was het inderdaad een keuze die heeft gemaakt tussen slecht en slechter, laat ik het zo zeggen. Tussen slecht en slechter. En het bemoedigt mij altijd als ik zo'n verhaal lees, want als we dan kijken naar ons eigen leven, dan maken we er feitelijk niets beter van. We zijn niet beter dan David, we zijn niet beter dan al die andere mannen, misschien ook niet slechter. Je voelt dat ieder mens toch wel een bepaalde soort... angst, ongeloof, twijfels geeft in verband met God. Als er recht op aankomt, dan zien we dat we vaak de verkeerde keuzes maken. Net zoals David de verkeerde keuze maakte. En dan lezen we verder. Dan lezen we dat die prijs dat David moest betalen toch wel ergens erg was. Want voelde hij zich veilig in dat land? Ik denk het niet. Want wat lezen we? Telkens wanneer David in het land toesloeg, liet gij geen man of vrouw in leven, ook nam hij de schapen, de runderen, de ezels, de kamelen en de kledingstukken in bezit. En hij kwam dan weer terug en ging naar Achish. En de koning vroeg, ah ja, waar zijn je uitgetrokken? En wat zegt David? Ik ben uitgetrokken tegen het zuiderland van Juda of in het zuiderland van de Jerameelieten. Met andere woorden, ik ben uitgetrokken tegen Israël, tegen dat beloofde land, tegen dat land waarvan ik koning moest zijn. Met andere woorden, David liegt, want hij doet dat niet. Hij trekt niet tegen Israël. Hij trekt niet tegen Juda. Hij trekt tegen bepaalde volken die nog niet ingenomen zijn. Maar tegen de echte broeders en zusters van zijn volk doet hij dat niet. En waarom niet? Omdat hij beseft, het zijn eigen broeders. Het is het beloofde land dat God mij eens heeft gegeven. Dan zie je die tweestrijd in dat leven van David. Geloof, ongeloof. Geloof, ongeloof. En ik denk dat dat vaak ook in ons eigen leven is van geloof en ongeloof. Die strijd die er vaak heerst in onze eigen levens. Van geloof en ongeloof. Iets doen voor God, maar tegelijk ook weer met een omweg onze eigen wegen willen doen. En dan God betrekken en zeggen, inderdaad, we zijn gezegend. Maar om terug te keren, David liet geen man of vrouw in leven om ze naar had te voeren. Want gij zei, anders kunnen ze iets over ons vertellen en zeggen, dit heeft David gedaan. Zo was zijn handelswijze al de dagen dat hij in het land van de Filistijnen woonde. Met andere woorden, die volken die hij overliep, dat waren misschien allemaal kleine koninkrijkjes, dat hij overviel, daar liet hij niemand van in leven. Niemand. Geen vrouw, geen kind, niemand. Alleen de goederen nam hij mee. Beeld u dan een keer in, welke taferelen dat waren. Wij kunnen ons dat niet voorstellen. Als we kijken naar het nieuws en als we bepaal in de tijden van in Afrika, van die, hoe noemt hij daar, die een zwarte rebellenleider die daar de dorpen binnenging en de mensen doodde. In feite was David niet veel beter op dat moment. Hij was een rebellenleider die mensen ging doden, die de spullen meenam om te blijven leven, om zijn eigen onderhoud. Hij moest iedereen doden, waarom? Als er een overloper was, als er toch iemand was in leven gebleven, dan ging hij tegen de koning kunnen zeggen, van ja, maar ja, het was David die ons overviel. Het was David die ons overviel. En dan zou de koning kunnen zeggen, ja, maar hoe het is David jullie? En hij zegt tegen mij dat hij in Juda overvallen pleegt. Maar ja, in feite ben ik een beetje aan het einde aan het komen. Dus David moest liegen om de veiligheid van zijn eigen familie en zijn krijgsbende te vrijwaren. Leugens kunnen ons nooit redden. Leugens houden ook geen stand, ook al is het in ons eigen voordeel. En het mooie is, hoe dat de vijand kijkt tegen David. De koning van de Filistijnen, Achish, was zeer content. Want wat zegt hij in zijn laatste verzen? Hij heeft zich bij zijn volk, bij Israël, voor goed in een kwade reuk gebracht. Daarom zal hij nu voor eeuwig tot een dienaar zijn. Met andere woorden, Achish was hij heel bewust van. Het is ook een politieke punt natuurlijk dat hij David bij hem liet wonen. Als hij invallen doet in zijn eigen land, dan gaat hij daarvoor niet geliefd worden. De koning, David, die bij de overwinningen, dat ze riepen, tienduizenden overwinningen of duizenden overwinningen, dat het volk van Israël, dat ze hem bezongen, hem bejubelden door zijn handelswijze, dacht de koning van Achish dat hij inderdaad nu wel in een kwade reuk gebracht zou worden. En daarom zegt hij, daarom zal hij voor mij een eeuwig dienaar zijn. Is dat ook niet zo met de duivel? De duivel had ook gedacht dat hij alles kon. En dat is misschien wel een beetje een beeld van de wereld. Hè? Dat doordat wij nederlagen halen, denkt de duivel dat hij gewonnen heeft. Dat dacht de koning hier ook. Door in te vallen, door het Israël te overvallen, zal hij in een kwade reuk gebracht worden en zullen ze hem nooit meer tot koning moeten hebben. En dan kan hij mij dienen. Welk een voorrecht is dat niet, dacht de koning. En daarmee wil ik in feite stoppen en de volgende keer verder gaan met het volgende gedeelte. Want het stopt nooit in negatieve zin. Het geloof en de verhalen die we lezen, de waar gebeurde verhalen van mensen, er is altijd hoop, zoals ik al aangehaald heb. We kunnen dat nu nog niet lezen, en ik ga het ook niet meer aanhalen. Maar we lezen dat God altijd tot zijn doel komt. Gelukkig maar. Alleen zien we het niet altijd. Alleen hebben wij geen tijd. Alleen zijn we niet gedacht op de dingen van God. Wat verwachten we? Wat verwachten we? Verwachting creëert geloof. Ik ga het aflezen. Verwachting creëert geloof. Maar ook teleurstellingen. Soms verwachten we dingen. En krijgen we dingen. Maar ook teleurstelling. Net zoals David. Hij heeft verwacht. Hij heeft dingen gekregen. Maar nu zit hij op een punt van teleurstelling. Maar het enige wat we weten is dat we, als we ons meer gaan uitstrekken naar geloof, er ook meer zal gebeuren. Als we blijven zitten in de miserie en in de teleurstelling, dan gaat er over het algemeen niet veel gebeuren. Tenzij God ingrijpt. En dat is ergens waar. Als wij ons uitstrekken naar God, dan komt God ons tegemoet. Daar zijn we toch allen hopelijk van overtuigd. Maar wat is er voor nodig? Er is daar moed voor nodig en volhardend gebed. Om die dingen te verwachten en dingen te veranderen. Er is moed voor nodig. Om te blijven zien, zelfs al zie je het niet. David zag dat op dat moment niet. En het is een wonderlijk verhaal in feite, want de volgende gedeelte, dan zie je dat God ingrijpt. En soms moet God ingrijpen in ons leven, omdat we het zelf niet zien. Gelukkig maar, dat God er is. En dat we hem vader mogen noemen. Niet als dat vadertje, maar als die krijgsheer, die God der heerscharen. Want toen David ten strijde trok tegen Goliath, dan zei hij in de naam van de God der heerscharen. In de naam van de leerscharen van Israël kom ik u, Goliath, doden. Zo sterk is het geloof van David geweest. En zo teleurstellend is het geloof van David op dat moment. En ik denk dat dat heel begrijpelijk is. En dat we dat allemaal op de een of andere manier ergens ervaren. En dan is er inderdaad moed en volharding nodig om door te bijten. En als wij het niet meer zien zitten, dan in de eerste plaats hebben we God, hebben we de Heilige Geest en misschien ook de gemeente ook, broeders en zusters, om voor elkaar te bidden. Maar vooral op Gods wijze. En de volgende keer ga ik dan spreken over het vervolg. En hierbij wil ik ook afsluiten en beseffen dat wij mensen vaak, dat wij zo wispelturig zijn. Van David lezen we dat en we kunnen dat ook in ons eigen leven proeven. Soms zitten we heel hoog en er moet niet veel gebeuren of we zitten heel diep. En dan kan God ons gestolen worden, bij wijze van spreken. Maar gelukkig, God is er en hij waakt over onze zielen. Net zoals hij waakt over David, zoals we later zullen zien, waakt hij over ons. En dat moet ons bemoedigen. En er is inderdaad moed, volharding nodig om te blijven verwachten, te blijven hopen voor verandering. net zoals David dat de volgende keer zal mogen ervaren. Zo, dan wil ik nog afsluiten. Vader in de hemel, wij zijn u dankbaar, Heer, voor uw woord. Uw woord dat voor ons, ja, ons mag leren en onderwijzen en ons toetst, Heer, wat er ook in ons zit. We zijn niet zoveel beter dan al die anderen, Heer. Heer, maar we willen inderdaad kracht ontvangen, moed om te blijven verwachten en ondanks alles te zien op u, Heer. Want u bent onze God. U openbaart zich als een vader voor ons allen. En u wilt ons, ja, zegenen, Heer, met een levend geloof, met een brandend hart. Verheef het ons, Heer, dat we zo vaak, ja, dat niet kennen. Dat we u verwerpen, dat we onze eigen zinnen navolgen. Dat we door de omstandigheden ons geloof op een laag pitje staan. Verheef het ons, Heer. Verheef het ons dat gij niet op de eerste plaats staat in ons leven. Heer, maar u kent ons. Verheef het ons, Heer, dat we zelfs verkeerde keuzes maken, net zoals David. Gaan wonen bij de vijand. Gaan verbroederen met de wereld. En vaak leidt dat tot nog meer miserie. Daarom bid ik u, Heer, behoed ons ervan en opent ons de ogen. Omdat we ondanks alles, Heer, toch op u zien. Heer, en dat alleen dat ware vreugde geeft, ware rust. In de naam van Jezus. Amen. Thank you.
Gaat u nog even zitten. Nog de mededelingen. Ja, zoals de meesten waarschijnlijk zullen weten, is de broer van Rita de Sterken overleden. En verleden donderdag heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden. En als gemeente bieden wij uiteraard Rita en de familie dan ook ons medeleven toe. Karin van den Bury moet op morgen opgenomen worden in het ziekenhuis voor een week, voor een reeks onderzoeken. En ze vraagt daar gebed voor. Ze wil liever geen bezoek, omdat het vermoeiend is. Nu, u weet ik niet of er morgen bidstonde is. Morgen bidstonde? Ja, om 19:30 hier in de kerk. Dan wil ik afsluiten met wat we lezen in nummer 6. De Heere zegen u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Nog een prettige zondag.